Het schijnt dat de Heer Jezus wat onduidelijk geweest is over hetgeen haastelijk geschieden moest en wat er te komen stond. Want tot vandaag bestaat daar discussie over, oneenigheid, vraagstukken, verwarring en wat het allemaal wezen mag. En regelmatig wordt mij er nog steeds naar gevraagd. Hoe zit dat nou met dat koninkrijk van de Heer Jezus? En hoor ik Gerard Reven zeggen, maar dat is meer dan 30 jaar terug geloof ik. Die zei, oh God, hoe is dat nou? Komt er nog wat van dat koninkrijk wat u beloofd had? Of zoiets. Woorden van die strekking. En het illustreert de onduidelijkheid die er is. Dan moet ik zeggen dat bij Van Treven natuurlijk alles onduidelijk is. Is nooit boven het niveau van de avonden uitgekomen, denk ik wel eens. Literair waarschijnlijk wel, maar inhoudelijk niet dan. Hè? Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Waar we het wel over willen hebben is over die kwestie van het koninkrijk. Het koninkrijk of de gemeente. Wat zou er nou komen en wat is er gekomen? Zo ja en waarom niet, zeg ik er ook altijd bij, vanwege de verwarring. En toch hoeft dat niet zo onduidelijk te zijn. Het probleem is dat men geneigd is bij het lezen, altijd bij het lezen, ook bij het lezen van de Bijbel, uit een zin alleen de belangrijke woorden te halen, zal ik maar zeggen, de woorden die opvallen, zeg maar de zelfstandige naamwoorden eerst, dan misschien nog de werkwoorden, en dan hoe die samenhangen, dat dringt al niet meer helemaal door, en dan hebben we het helemaal nog niet over de bijvoeglijke naamwoorden en de bijwoorden, want die lezen we überhaupt niet, daar vliegen wij overheen. En toch zit daarin soms juist de clou van heel de zin of van heel de uiteenzetting. En dat is ook het geval waar gesproken wordt over het koninkrijk. Welk koninkrijk? Wel, het koninkrijk der hemelen uiteraard. Wij herinneren ons de woorden van Johannes de Doper, die dan zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is meteen de eerste keer dat je het woord koninkrijk in het Nieuwe Testament tegenkomt, in Matthäus 3, vers 2. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Waarbij de vraag is of het toen ook aangebroken is vervolgens. En daar ontstaat het verschil van mening. U weet toch ongeveer hoe het is? De oude christelijke traditie, ik bedoel niet de hele oude, maar gewoon de oude van voor de reformatie, was gewoonlijk dat de kerk of de gemeente niks anders is dan het koninkrijk dat beloofd was. En waar dat koninkrijk over heel de aarde gevestigd zou moeten worden, moest de kerk dat doen. En had daartoe natuurlijk ook wereldlijke macht nodig, die het ook ijlings verworven heeft. En de reformatoren, ik zeg het weer wat snel natuurlijk, en de reformatoren hebben verzuimd om dat ook te corrigeren toen men toch bezig was met de reformatie. En hebben gedacht dat het inderdaad zo is, dat de kerk het koninkrijk is, dat op aarde gevestigd moet worden, zodat de kerk ook in die dagen en sindsdien streefde naar wereldlijke macht. En dat is tot in onze dagen nog zo getuige het bestaan van christelijke partijen in onze democratie. Ik weet wel dat er onduidelijkheid over is en dat men het ook meteen weer zal tegenspreken enzovoorts. Dat weet ik wel, maar daar gaat het nou juist altijd over. Hè? Dingen worden ronduit gezegd en als men zich aangevallen voelt, dan wordt er wat afbreuk aangedaan. Dan heeft men wat wisselgeld bij de hand. En dat is van alle kanten zo overigens. Want ik ben opgevoed vanuit een hele andere kant. Ik heb namelijk geleerd dat wij niet leven in de dagen van het koninkrijk, maar dat integendeel dat koninkrijk pas in de toekomst zal komen, in overeenstemming met dat beroemde gebed. Dat staat een paar hoofdstukken verder hier in Matthäus, namelijk, wat was het, Matthäus 6 is dat, uw koninkrijk komen, Matthäus 6 vers 10, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En waar het duidelijk is dat tegenwoordig Gods wil nog niet eens geschiet in de hemel, is het ook duidelijk dat hij niet geschiet op aarde en dat het koninkrijk dus nog niet gekomen is. Het komt pas in de toekomst bij de wederkomst van Christus. En intussen, terwijl dat koninkrijk dus niet komt, intussen verzamelt zich God een volk uit de heidenen voor zijn naam en dat is dan de gemeente. En de gemeente is dus blijkbaar niet het koninkrijk. En nou heb je een probleem vervolgens. Hè? Want het zal blijken dat de apostel Paulus wel degelijk zegt dat hij werkzaam is in het koninkrijk God, of de hemel wat het maar is, en dat hij dienstknecht is in dat koninkrijk, en dat wij dat koninkrijk ingaan en beërven wat het maar wezen mag, enzovoort. En dan komt het wisselgeld. Want de gemeente was toch niet het koninkrijk. Toen heeft men uitgevonden, aan dispensationalistische kant, heeft men uitgevonden, ik zeg het ironisch, niet om te spotten of ergens tegenaan te schoppen, maar gewoon laconiek. Enige afstand nemen is nooit weg. Kun je het beter zien, heb je beter overzicht. Toen heeft men uitgevonden dat weliswaar in Matthäus sprake is van een koninkrijk der hemelen, dat door Johannes de Doper werd aangekondigd, maar dat wij als gemeente deel uitmaken van het koninkrijk Gods, en dat is heel wat anders. Want ja, in de brieven van Paulus, ook in Handelingen trouwens, is niet meer sprake van koninkrijk der hemelen, maar wel van koninkrijk Gods. En dan redt men zich eruit om te zeggen, nou ja, de gemeente is niet het koninkrijk. Als je dan zegt, maar het staat er toch, dan zegt men, ja, ik bedoel niet het koninkrijk der hemelen, wij zijn een koninkrijk Gods en dat is wat anders. Oh ja, en dan komt het standaard antwoord uit die kring, dat is dan dit. Als er staat koninkrijk der hemelen, dan gaat het over een koninkrijk op aarde. Daar moet je voor doorgeleerd hebben om het te kunnen onthouden. Het koninkrijk der hemelen is een koninkrijk op aarde, begrijp ik me goed. Het koninkrijk der hemelen komt op aarde, wis en waarachtig wel. En der hemelen is een genitief, is van oorsprong, om maar wat geks te zeggen. Iets interessants, hè. Dat wil zeggen, duidt aan de oorsprong van het koninkrijk. Het komt namelijk uit de hemel en zou komen op de aarde. En het is nog niet gebeurd. Maar het koninkrijk der hemelen zou dus zijn een aards koninkrijk. Waarna men zegt, maar dat koninkrijk Gods, waarover Paulus het heeft en waarover in Handelingen gesproken wordt, is dan een koninkrijk Gods en dus alleen in de hemel. Want het is duidelijk dat wij in de hemel gezet zijn en daar een positie hebben. En zo kent men twee koninkrijken. Het koninkrijk Gods in de hemel en het koninkrijk der hemelen op aarde. En dat is nog niet gekomen. Daar kun je niet staande houden hoor, als je de Bijbel erop naslaat. Maar dat is zo'n betrekkelijk algemene leer binnen de bedelingenleer, zeg maar. Er zijn er ook binnen de bedelingenleer die gedacht hebben, nee, dat kan je niet staande houden. Dat heb ik ook gedacht, dat kan je niet staande houden. Ik probeer u dat straks ook te laten zien in de gauwigheid. Die hebben gedacht, dat kun je niet staande houden. En hebben dus bedacht dat als de apostel Paulus, maar ook als in de geschiedenis van Handelingen gesproken wordt over het koninkrijk Gods, dat het dan dus blijkbaar helemaal niet gaat over de gemeente, omdat de gemeente immers niet het koninkrijk is. En is men gekomen tot een theorie die bekend staat als ultradispensationalisme. Theorie die inhoudt dat na de opstanding van Christus het koninkrijk gepredikt werd, dat wil zeggen een koninkrijk dat op aarde zou moeten komen. Dat vind je in de praktijk doorheen heel Handelingen, zelfs tot Handelingen 28 aan toe. En dus nadat de meeste van de nieuwtestamentische brieven inmiddels geschreven waren. En al die tijd dacht men dat het koninkrijk op aarde zou moeten aanbreken. En pas daarna, toen Paulus gevangen zat, 2 jaar in Rome, weet u wel, toen is aan Paulus geopenbaard dat het toch anders zou zijn en dat het koninkrijk toch niet komt en dat in plaats daarvan de Heer die gemeente opricht. En als je dan vraagt, maar wat is dan die gemeente in Handelingen 15? Dat is veel eerder dan. Zeg maar, ja, dat is een andere gemeente. Dat is een gemeente naar het model van Petrus, een gemeente die op aarde het koninkrijk verwacht enzovoort. Zijn wel gelovigen, maar zij hebben zich vergist, of althans, God heeft het later anders geregeld. En dat vind je dus pas na Handelingen, dus in heel de Bijbelse geschiedenis niet, en pas in de late brieven van Paulus. Dan heb ik een verrassing voor u dat dat ook niet klopt, omdat in Handelingen 28, zelfs in het ene laatste vers, of zelfs in het laatste vers, weet ik aan mijn hoofd niet, dat koninkrijk genoemd wordt. Dus tot dan blijft het koninkrijk en zelfs in een gevangenisbrief als die aan de Colossenzen en ook in de tweede Timotheusbrief, ook een gevangenisbrief van Paulus, heeft de apostel het nog steeds over dat koninkrijk. Dus ook daarmee red je je er niet uit. En waarom ik het zo vertel, is om te laten zien waar dit soort leringen vandaan komen. Ze worden ontwikkeld om een andere mening die eerder al bestond, om die staande te houden als die wordt aangevallen. In plaats van dat men terugkeert tot de Bijbel en zegt, laten we kijken wat de Bijbel er nou echt over zegt, ontwikkelt men een lering om niks te hoeven herroepen en zo komt men steeds verder van de Bijbel af. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Dat is noodlottig en tragisch. Ik moet trouwens bovendien, nu toch bezig ben, in alle ernst eraan toevoegen dat waar men leert dat de gemeente het koninkrijk is dat op aarde gevestigd zou moeten worden, en de meerderheid van het christendom denkt dat, weet men dus niet wat de gemeente werkelijk is. Maar tot mijn spijt en leedwezen moet ik zeggen dat als men zegt dat de gemeente met het koninkrijk als zodanig en met dat koninkrijk dat op aarde zou komen helemaal niets uitstaande heeft, dan weet men kennelijk ook niet wat de gemeente is. En dat is even noodlottig, uiteraard. Want het punt is, en ik zeg dat maar allemaal ter inleiding, dan wordt het later wat makkelijker als we schriftplaatsen nazoeken. Het punt is natuurlijk gewoon dit, is heel makkelijk uit te leggen, wat van oud-testamentische tijden af, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, letterlijk aangekondigd werd, was een koninkrijk. Dat van Adam, dan wel van de zoon van Adam, maar de zoon van Adam zou beelddrager God zijn, en dus gaat het om een koninkrijk van de zoon van Adam, die ook zoon van God zou zijn. En sindsdien was het wachten op die figuur, die we ook kennen onder de titel Messias of zo, hè? Was het wachten op de Messias die als zoon des mensen, zoon van Adam, en als zoon van God zijn koninkrijk zou vestigen. Maar zolang die er niet is, is dat koninkrijk er dus niet, zodat we in heel de oud-testamentische tijd van doen hebben met dat zo'n koninkrijk beloofd is. Een beloofd koninkrijk. Het zou komen in de toekomst. De psalmen zijn er vol mee trouwens. Een koninkrijk dat beloofd is. En niet voor niks, omdat een groot deel van de psalmen van David zijn. En David was de eerste koning uit het huis van David. En hij was stamvader, dat was ook bekend. Hij zou stamvader zijn van de Messias. Dat wil zeggen, uit dat koningshuis moest dan de zoon des mensen, de zoon van God, maar tegelijk de zoon van David voortkomen, die zijn koninkrijk zou vestigen, enzovoort. En u begrijpt dus dat toen de Heer Jezus geboren werd, de Heer Jezus geboren werd op aarde, was het koninkrijk toch heel dicht in de buurt. Want wij hebben geleerd uit de Bijbel dat de Heer Jezus de Messias is. Zou zijn, moet ik misschien heel nauwkeurig zeggen, maar zo nauwkeurig wilde ik het nou niet zeggen. Maar de Heer Jezus zou de Messias zijn, in ieder geval in zijn opstanding, maar daar gaat het me nou niet om, maar in zijn opstanding is hij niet alleen de zoon des mensen en de zoon van David, maar juist en vooral in zijn opstanding werd hij tot zoon van God gesteld, zegt mijn Bijbel op meerdere plaatsen zwart op wit. Al in het Oude Testament trouwens, in de aankondiging. Het betekent dus inderdaad dat toen de Heer Jezus geboren werd en zijn bediening op aarde vervulde gedurende enkele jaren, en daarover spreken Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dat in die dagen rustig gezegd kon worden, het koninkrijk is nabijgekomen, want de koning, de aanstaande koning om zo te zeggen, was in hun midden. Hij was geen koning, hij zou het worden. En toen ze hem met geweld koning wilden maken, toen onttrok hij zich aan hen. Ik zoek al die plaatsen niet op, hè, maar dat kunt u zelf ook vinden. Toen ze hem met geweld koning wilden maken, onttrok hij zich aan hen om de eenvoudige reden dat hij wel koning zou worden, maar pas na zijn opstanding. Dat wil zeggen, pas als hij de Messias zou geworden zijn en daarmee ook bovendien de middelaar zou zijn van een nieuw verbond. Want het nieuwe verbond is kenmerkend voor dat koninkrijk, dat van de Messias. En waar dat koninkrijk vanuit de hemel beloofd is, van God zal worden gegeven, en de koning van God zal worden aangesteld, enzovoort, en bovendien uit God zal worden geboren, heet dat koninkrijk dus simpelweg koninkrijk der hemelen, want daar komt het vandaan, of het heet koninkrijk Gods. Want God geeft het, ik kan het verschil niet zien tussen die beiden, ik heb echt mijn best gedaan, maar mij is het niet gelukt. Het kan ook genoemd worden het koninkrijk van Christus. Via een omweg heet het dan het Messiaanse Rijk. Dat is hetzelfde, maar dan in andere taal eigenlijk. Hè? Het Koninkrijk van de Messias, dat is de Christus. Het Messiaanse Rijk heet het. En daarna hebben we nog wat titels, want die kan ik u wel even noemen. Het heet het Koninkrijk der Hemelen. Het heet het Koninkrijk van de Vader. Het heet ook uw Koninkrijk, gezegd door de Heer Jezus. Het heet ook Koninkrijk Gods. Het heet Koninkrijk van de Zoon des Mensen. Ja, ook nog in Matthäus trouwens, het koninkrijk van de zoon des mensen. En het heet ook koninkrijk van Christus. En al die termen heb ik gehaald uit het Matthäus-evangelie. Dus dat zijn er nogal wat. Daarna kijk ik even verder. Het heet ook nog koninkrijk van onze vader David in de naam des Heren. Dat riepen ze immers bij de intocht in Jeruzalem, want zo noemt men dat. Dat is in Marcus 11, vers 10. Het heet Koninkrijk van de Vader in de hemel. Het heet Koninkrijk van de Vader en de Zoon. Het heet Mijn Koninkrijk, want zo noemt de Heer het ook nog. Het heet het Koninkrijk van Christus en van God, maar nu ben ik al in Efeze 5, vers 5. Het heet Koninkrijk van de Zoon, Zijner Liefde. Colossense 1, vers 13 is dat. Het heet ook het Hemels Koninkrijk van de Heere, in 2 Timotheus 4, vers 18. Het heet zelfs heel neutraal in Hebreeën 12, vers 28 een onbeweeglijk koninkrijk, omdat het natuurlijk een altijd blijvend rijk zou zijn. En bovendien is het te verwijzen in 2 Samuel 7, waar staat dat de stoel van zijn koninkrijk, zijn troon, zou niet wankelen, enzovoort. De Heer zou zijn troon vaststellen en dus heet het een onbeweeglijk koninkrijk in Hebreeën 12, vers 28. Het heet ook eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Dat was het ongeveer. Dat doet er nou niet toe hoe het precies heet. Maar er zijn verschillende termen. En als je erop staat dat koninkrijk der hemelen iets anders is dan koninkrijk gods, omdat je het nou eenmaal anders spelt en uitspreekt, dan moet ik u zeggen, dan zijn er nog een stuk of 8 koninkrijken. Want er zijn nog meer aanduidingen die je ook anders spelt. En die moet je dan ook indelen of zeggen, je spelt het anders, dus is het wat anders. En dat is nou eenmaal niet het geval. Het is gewoon hetzelfde. Waar het om gaat namelijk, is niet het onderscheid tussen Koninkrijk der Hemelen en Koninkrijk Gods, zoals men traditioneel in de bedelingenleer heeft geleerd. Ik heb al gezegd, voor zover ik het kan nagaan, en ik doe dat heel serieus, voor zover ik het kan nagaan, is dat ontwikkeld om toch te kunnen volhouden dat het koninkrijk wat anders is dan de gemeente. En men bedoelt dan het koninkrijk der hemelen is wat anders dan de gemeente, omdat de term koninkrijk der hemelen inderdaad in de brieven niet voorkomt. En in handelingen ook niet. Hebben die nog? Toen heeft men gedacht, als de gemeente dan toch koninkrijk is, dan heet het koninkrijk gods. En toen heeft men afgesproken dat men dat onderscheid zou hanteren. Maar het is domweg niet te doen. Niet als je je Bijbel serieus neemt, namelijk. In de eerste plaats, omdat er schriftgedeelten zijn waarin in 2 versen achter elkaar gesproken wordt over het koninkrijk der hemel en koninkrijk gods. Dat moet logischerwijze over hetzelfde gaan. U kunt die schriftplaatsen zelf opzoeken. U zoekt gewoon die termen op in uw Bijbel. Dat is makkelijk zat. En er is nog een makkelijker methode. U neemt het Matthäus-evangelie en u stelt vast dat daar, ik geef even de statistiek, 31 keer sprake is van Koninkrijk der Hemelen. 5 maal van Koninkrijk Gods. Maar ook 5 maal van uw Koninkrijk, namelijk het Koninkrijk van u en uw Vader. En dan nog 1 keer zelfs Koninkrijk van Christus. En 2 keer Koninkrijk van de Zoon des Mensen. Maar goed, de algemene uitdrukking in Matthäus is dus, de standaarduitdrukking daar is Koninkrijk der Hemelen. En daarna komt de verrassing, want algemeen wordt aangenomen dat Matthäus een groot deel van het verhaal heeft overgenomen rechtstreeks van Marcus. Voor mij mag het andersom ook, het maakt mij niks uit. Maar u en ik, wij weten dat vele gedeelten in Marcus letterlijk herhaald worden in Matthäus. Of andersom. Net zo u wilt. En de aardigheid is dat we zo talloze schriftplaatsen hebben die in Matthäus en Marcus identiek zijn, zelfde omstandigheden beschrijven, de uitspraken van de Heer Jezus aanhalen enzovoort. En in Matthäus heet het dan Koninkrijk der Hemelen en in Marcus heet het prompt Koninkrijk Gods. Want in heel Marcus heb je alleen deze uitdrukking, Koninkrijk Gods, 15 keer, en zoek maar de parallelteksten op in Matthäus en dan heet het Koninkrijk der Hemelen. En in Marcus heb je nog maar 1 afwijkende term, dat is die van Koninkrijk van onze vader David. Dat komt in de naam des Heren. Wat ik u net al zei in verband met de intocht in Jeruzalem in Marcus 11 vers 10. Dus wat in het een heet Koninkrijk der Hemel heet in het ander Koninkrijk Gods. En dat 1 keer of 15. Alle keren namelijk dat het in Marcus zo heet, heet het in Matthäus anders. En dat is nog niet het einde van het verhaal, want daarna kom je in het Lucas-evangelie. En in het Lucas-evangelie komt 2 keer voor de uitdrukking Koninkrijk van de Vader in de hemel. Dus met 2 keer. Dan nog 2 andere termen, namelijk Koninkrijk van de Vader en de Zoon en het Koninkrijk van Christus. Komt ook nog voor. Maar 32 keer heet het gewoon Koninkrijk Gods. En de kale term Koninkrijk der Hemelen vind je dus eigenlijk alleen in Matthäus. Niet in Marcus. Eigenlijk ook niet in Lucas, tenzij je de bredere uitdrukking neemt. In Johannes vind je slechts 2 keer Koninkrijk Gods. En 1 keer mijn Koninkrijk in Johannes 18. En in Handelingen is het ook gewoonlijk Koninkrijk Gods, namelijk 7 keer. En daarna in de brieven en wat er verder valt, is het ook gewoon Koninkrijk Gods. Met andere woorden, eigenlijk komt de term Koninkrijk der Hemelen alleen in Matthäus voor. En overal elders heet het standaard Koninkrijk Gods op enkele schriftplaatsen na. Dat is voor de statistiek. Dat verschil, dat is gewoon niet staande te houden, op geen enkele manier. En daarna verkorten wij de uitdrukking gewoon dus, omdat het toch hetzelfde is, tot koninkrijk. Dat kan ook niet missen, want het eindigt met dat de zoon het koninkrijk aan de vader zal overgeven. Dus 1 Korinthe 15, onthoud die. 1 Korinthe 15, welk koninkrijk van de 2 of 3 of 4 of 5 koninkrijken die men bedacht heeft? Het koninkrijk, er is reus maar één. Dat kan trouwens niet missen, want hemel en aarde, alle dingen waarbij niets uitgezonderd is, staat er uitdrukkelijk bij in Hebreeën hoofdstuk 2 bijvoorbeeld. Alle dingen zijn of worden aan zijn voeten onderworpen, dus er kan maar sprake zijn van één koninkrijk. En voor zover er sprake is van koninkrijk van de vader en van de zoon, is het koninkrijk dat de vader aan de zoon gegeven heeft. En vervolgens geeft de zoon het weer aan de vader. Dat is wat je in de Bijbel leest, maar het is maar één koninkrijk. Gods der hemelen, van de Messias of van de zoon zijner liefde of hoe het maar heten mag. Daar valt gewoon heus niks anders van te maken. Waarna je dus terug bent bij het probleem, hoe kan het dan dat de gemeente niet het koninkrijk is, dat Paulus in de brieven, maar ook dat in Handelingen sprake is van koninkrijk Gods in elk geval. En het antwoord is dat weliswaar verschil gemaakt kan worden tussen de gemeente en het koninkrijk, maar daar is niet alles mee gezegd. Het verschil tussen de gemeente en het koninkrijk is hetzelfde als het verschil tussen, laten we zeggen, de Nederlandse regering en het Nederlandse volk. Het koninkrijk der Nederlanden. Daar is verschil tussen, is ook goed aan te geven wat het verschil is, maar aan de andere kant neemt het niet weg dat die regering, het parlement er al wat deel van uitmaakt, weet u wel, de Staten-Generaal, noem maar op, dat wel degelijk deel uitmaakt van het koninkrijk. En als iets het koninkrijk is, is het juist dat. Dat wil zeggen, de regering, die bepaalt immers de identiteit van dat koninkrijk. Alleen het vormt niet de meerderheid daaruit, maar wel de top, om zo te zeggen. En zo zit het met het koninkrijk van Christus. Het koninkrijk van Christus zou namelijk inderdaad vanuit de hemel op aarde komen en gevestigd worden over heel de aarde en over al de volken. En de gemeente maakt daar deel van uit. Echter, de positie van de gemeente in dat koninkrijk is die van wetgevende en rechtsprekende vergadering, ontleend aan Hebreeën 12, de algemene vergadering van de gemeente, de ecclesia der eerstgeborenen. Het punt is dat de gemeente juist bestaat uit eerstelingen en daarmee eerstgeborenen van dat koninkrijk. En zij worden verzameld tot één volk, zal ik maar zeggen, en gezet notabene in de hemel, opdat door hen vervolgens met Christus aan het hoofd, want die maakt deel uit van de gemeente, opdat door hen, door de gemeente namelijk, dat koninkrijk vanuit de hemel op aarde gevestigd zou worden. Waarna de vraag blijft, zijn we nou het koninkrijk of niet? Het antwoord is ja, wis en waarachtig wel, zeg. Wij zouden zelfs kronen dragen. Hoeveel teksten wilde u hebben waar dat staat? Of hoeveel wilde u er hebben waar staat dat wij het koninkrijk zouden beërven? Nee, niet ingaan, maar dat zei ik u toch. Men leest eerst de zelfstandige naamwoorden, dan de werkwoorden, en als er dan nog aandacht is, leest men de bijvoeglijke naamwoorden of de bijwoorden. Maar het koninkrijk ingaan is nog een ander ding dan het koninkrijk beërven. Om het te beërven moet men het weliswaar ingaan, vooral als men er niet in is. Maar als men het is ingegaan, beërft men het nog niet. Daarom zegt 1 Korinthe 15, gaat ervan uit dat wij het koninkrijk zijn binnengegaan, maar staat er, zolang we in het vlees zijn en in dit verderfelijke lichaam wonen, zullen wij niet erven. En daarom moet dit verderfelijke onverderfelijkheid aandoen. Want eerder erven wij niet, staat er. Staat het verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet en worden van gelijke strekking. Hebben we die tot zover? Wij zijn eerstelingen van het koninkrijk en dus het koninkrijk bij uitstek. Als er een optocht komt van allen die in het koninkrijk zijn, zal ik maar zeggen, dan loopt de Heer Jezus voorop en achter hem loopt de gemeente en daarna komt de rest pas. Maar goed, zover zijn we nog niet. Nee, in volgorde of in rangorde, net wat u wil. En te zeggen dat wij niet horen bij het koninkrijk en dat de gemeente er absoluut niks mee van doen heeft, zoals men soms beweert, impliceert dus dat men de positie van de gemeente helemaal niet kent, hoewel men er gewoonlijk wel de mond over vol heeft. Men doet net alsof God linksaf wilde, ik noem maar wat, linksaf wilde, hij wilde een koninkrijk op aarde openbaren enzovoort. Toen wilden de Joden niet, toen heeft God gedacht, wat moet ik zo lang doen? Want voorlopig willen ze niet. Dan ga ik maar rechtsaf, op hetzelfde niveau bedoel ik, hè. Ga ik maar rechtsaf en dan ga ik maar een gemeente of een kerk bouwen of zo. En sommigen zeggen dat de Heer daardoor zijn koninkrijk op aarde wil vestigen in plaats van via Israël. Dat is de meest gehoorde gedachte. En in dispensationalisme is men geneigd te zeggen, die gemeente heeft met heel het koninkrijk niks van doen, want het werk aan het koninkrijk is afgebroken en in de onderbreking verzamelt God zich een gemeente waarvan de uiteindelijke bestemming dan toch redelijk onduidelijk is, onredelijk onduidelijk moet ik zeggen eigenlijk. En daarna, na de opname van de gemeente, staat werk voltooid, dus gaat de Heer weer verder met Israël en met het koninkrijk. En het heeft allemaal een kern van waarheid, maar het draait eromheen. En het negeert de werkelijke positie van de gemeente, want de gemeente is koninkrijk, is het eerste deel daarvan. Daar komt nog meer. Want in werkelijkheid zou men onderscheid maken, niet tussen koninkrijk der hemel en koninkrijk Gods, maar men zou verschil zien tussen koninkrijk ingaan en koninkrijk beërven, maar ook zou men verschil zien, en dat in de eerste plaats, tussen de openbaring van het koninkrijk en de verborgenheid van het koninkrijk. Met de klemtoon niet op koninkrijk, maar met de klemtoon op openbaring of verberging. Want dat maakt het onderscheid uit. Ik moet meteen erbij zeggen dat dat onderscheid in kringen van de bedelingenleer over het algemeen toch wel gezien wordt. Maar mijn zinsies krijgt het te weinig nadruk. Men zou er wat meer nadruk aan geven en tegelijkertijd erkennen dat het onderscheid tussen koninkrijk der hemel en koninkrijk God, dat men suggereert, dat dat niet bestaat. Überhaupt niet. Op geen enkele manier. Waar het over gaat is simpelweg dit, en ik doe dat ook weer zonder een schriftplaats op te zoeken, want dat moet toch bekend zijn. Waar het over gaat is dit, de Heer Jezus zou die koning zijn. In zijn omwandeling op aarde werd het evangelie van het koninkrijk gepredikt en werd gezegd, het koninkrijk is nabijgekomen, koninkrijk Gods en koninkrijk der hemelen. Beide termen worden door elkaar gebruikt in dat verband. En toen de Heer opstond uit de dood, toen werd hij gekroond, want dat lezen wij in bijna alle nieuwtestamentische bijbelboeken, inclusief de evangeliën, namelijk de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood en gezet aan Gods rechterhand op een troon, die bij gelegenheid ook heet de troon der genade trouwens, omdat het gaat om een troon van een priester, die van het nieuwe verbond namelijk, de hoge priester. Maar in ieder geval de troon. En wij zien dus Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hebreeën 2, die gezeten is aan de rechterhand Gods. Hebreeën 1, Efeze 1, Colossense 1. Maar die opsomming kan ik beter niet geven. Want in bijna alle nieuwtestamentische boeken, die langer zijn dan één bladzijde, staat dat vermeld. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen enzovoort. Hij werd dus gekroond. En tot hem werd gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hij is van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting en hoe het allemaal maar heten mag. Dat wil zeggen, wij kennen een koning en als er een koning is, is er een koninkrijk. Al bestaat het dan misschien maar uit één man. Want in de Bijbel wordt een koninkrijk niet van onderaf gebouwd, maar van bovenaf. U weet, democratie, daar kom je heel de Bijbel niet tegen. Integendeel, de macht aan het volk? Nee, de macht aan de hoogste en aan de beste. Aristocratie heet zoiets, maar je kunt het ook theocratie noemen. Of christocratie noemt men het ook wel, en meer van dat soort moeilijke termen. Maar als er een koning is, dan zijn er koninkrijken. Als er één koning is, heb je een koninkrijk, enzovoort. Daar begint het altijd mee. En zo is het, zo'n koning is er. En waar wij aan de koning worden toegevoegd, hebben wij dus deel aan zijn koninkrijk, net als hij, logischerwijze. En wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, dus hebben wij deel aan zijn koninkrijk. En toen wij in hem gedoopt werden, gingen wij dus zijn koninkrijk binnen. Maar waar hij de erfgenaam is van dat koninkrijk, zijn wij dus ook erfgenamen van dat koninkrijk. En dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dat laatste was Romeinen 8 en de andere teksten die ik citeerde in het loopje weg, weet ik zo gauw uit mijn hoofd niet meer. Het is zo moeilijk, niet? En daarover spreekt het Nieuwe Testament en spreekt ook de Heer Jezus al. Want het gaat maar niet in het Matthäus-evangelie over het koninkrijk. Maar het gaat met grote nadruk over wat genoemd wordt in hoofdstuk 13. De verborgenheden van het koninkrijk. Impliceren dat het koninkrijk dus verborgen zou worden. Natuurlijk, ik ken de theorie die zegt, in de evangelie wordt het koninkrijk aangeboden, gepredikt, aangeboden, maar het wordt door het volk verworpen. Wanneer het dan verworpen werd, is over het algemeen onduidelijk daarna, maar dat het verworpen werd, dat is inderdaad waar. Maar strikt genomen, niet het koninkrijk werd aangeboden, de koning werd aangeboden en gepredikt en men verwierp de koning. Dat is bijna hetzelfde, maar het maakt een groot verschil. Niet een koninkrijk en dan zien we wel wie we koning maken. Nee, de koning werd gepredikt. En u weet wat zij zeiden. Zij zeiden, bij wijze van spreken, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Weg met hem, enzovoorts. Dat is waar. Maar het is een eenzijdige voorstelling van zaken. Wat er gepredikt werd, was gewoon de Heer Jezus Christus. En dat lees je daarna ook. Hij predikte hem Christus. Of hij predikte hem Jezus. Want dat staat ook bij gelegenheid. Zo, hè? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En dat houdt inderdaad in zijn koninkrijk binnengaan. Op een of andere wijze. Maar niet alleen maar als onderdaan, eventueel, maar ook eventueel als erfgenaam. En dat is een onderscheid wat niet meteen in Matthäus gemaakt wordt, of in Marcus of Lucas. Hoe dat ook zij, in Matthäus 13 vinden wij die uitdrukking immers. De Heer spreekt daar in gelijkenissen. En toen vroeg men hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen, vers 10. Want het was helemaal niet gebruikelijk, zoals men ons wil doen geloven. En toen zei de Heer in vers 11, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Zoek het maar na in Marcus en er staat verborgenheden van het koninkrijk Gods. Of verborgenheid, of enkelvoud of meervoud, dat doet nou ook weinig ter zake. En in Lucas staat precies hetzelfde met de andere term, dus koninkrijk Gods en niet koninkrijk der hemelen. Maar de idee is dat die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen weliswaar bestemd waren voor de discipelen, maar niet voor het ongelovige Joodse volk. En daarom bedekte hij ze in gelijkenissen. En door die gelijkenissen worden dus bepaalde zaken verborgen gehouden en wordt de profetie van Jesaja vervuld, vers 14, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, want ze hoorden de gelijkenissen, maar verstonden ze niet, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want ze zagen de Heer Jezus in een bootje op het water, maar wat het betekende begrepen ze ook niet. En wat het betekende is simpelweg dat de Heer zich zou verbergen voor Israël, voor het Joodse volk, maar ook voor de wereld. En voor zover er sprake zou zijn van een koninkrijk, zou het in ieder geval niet daar zijn. Maar verborgen op zee in een bootje. Verborgen onder de heidenen en het bootje als uitbeelding van de gemeente. En vandaar dat bootje wat nogal eens voorkomt later ook in de geschiedenis en handelingen. In het Oude Testament trouwens ook al, als uitbeelding van de gemeente. Het scheepje onder Jezus roelde, je kan het navragen in Urk, daar weten ze dat allemaal, hè? Dat is het volkslied toch van Urk of niet? Tenminste, dat dacht ik. Nou.
Ruwe storm.
Ruwe storm, hoe de storm ook mogen woeden op de reis naar de eeuwigheid. Jezus is de trouwe bootsman, enzovoort. Nou, dan was het in Spakenburg of Scheveningen of Katwijk waar ik het gehoord heb. Maar dat zijn daar de populaire liederen die dan mij helpen om te zeggen, dat schip is een beeld van de gemeente. En zo is het, hè. En iedereen uit het schip wordt behouden. Daar gaat het maar om. Maar het gaat om verborgenheden dus. Ik wilde namelijk met u even wat schriftplaatsen even snel doornemen om bijzondere dingen op te merken waar men gemakkelijk overheen leest. Hier in Matteüs 13 vers 11 is sprake dus van de verborgenheden van het koninkrijk, impliceren dat het koninkrijk verborgen zou worden. Ik ga gewoon door, want als het goed is kom ik daarna vanzelf ook andere schriftplaatsen tegen waar dat staat. Maar ik doe het makkelijk, ik volg gewoon de Bijbelse volgorde van die termen. En dan kom ik eerst terecht even in Matteüs 21. Begrijp je me goed, ik had met u 128 schriftplaatsen moeten doornemen, omdat er sprake is van het koninkrijk in het Nieuwe Testament. Dat kan ik niet doen natuurlijk, hè. Dus ik noem er enkele. Matteüs 21, waar staat in vers 43, zwart op wit. Daarom zeg ik u lieden, gezegd tot de Joden, de overpriesters en fariseeën uit vers 45... Vers 43, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods, let op, dit is Matteüs, en ik geloof dat het de eerste keer dat het in Matteüs het koninkrijk Gods heet, maar het is maar twee keer of zo, hè. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods, uitdrukkelijk, het is niet jullie koninkrijk, niet een Joods of Israëlitisch koninkrijk, het is primair dat van God, en hij neemt het van u weg, en daarmee is verklaard waarom het zo heet, hè. Hier, koninkrijk Gods. Dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voorbrengt. Dat wil zeggen, het zou aan een ander volk gegeven worden. Nou, hoe dat ook zij, dat andere volk is de gemeente. Zo zonder meer, daar hoeft geen probleem over te bestaan. Begrijp je me goed, ik ga op de nadere details niet in, want dan moet ik het nader specificeren. Maar wat in de praktijk op neerkomt, is dat het andere volk is de gemeente. Daar komt het op neer. Hoe dan ook daar waar men wat klassieke christelijke theologie volgt, kom je bij hetzelfde uit. Daar zegt men, het is van de Joden afgenomen, het is gegeven aan de kerk. En in dispensationalistische kring, maar dat is van na de reformatie, zegt men, het is van de Joden afgenomen en gegeven aan de gemeente, maar dat is hetzelfde. Dus dat onderscheid kan niet gemaakt worden. Het wordt aan een ander volk gegeven. Is dat andere volk dan het koninkrijk of niet? Hebben wij dan dat koninkrijk of niet? Want u moet dan ook nog weten dat niet alleen sprake is in de Bijbel van ingaan in het koninkrijk, maar er is ook sprake van het koninkrijk ontvangen. Het geen strikt genomen hetzelfde is, maar het wordt op verschillende manieren gezegd. Dat ga ik ook niet uitleggen, maar vraag me weer, hè. Het zou aan een ander volk gegeven worden. En dat is niet pas Paulus in Handelingen 28, zeg ik voor de ultradispensationalisten, maar hier al op voorhand. Waarmee bovendien nog gezegd wordt dat het hier gelijkenissen betreft. In deze context gaat het om de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En gelijkenissen spreken, zoals we gezien hebben, per definitie over de verborgenheden van het koninkrijk. En daar gaat het dus om. Het staat hier in vers 45 ook feitelijk weer. Dat verborgen koninkrijk, dat is dat koninkrijk zoals het aanvankelijk eerst terecht zou komen bij een ander volk. En dat is wat hier aangekondigd wordt dus. Dus eigenlijk, het werd ook verborgen. Daarna in Matteüs 25 lees ik in vers 34... Als dan zal de koning zeggen, en die koning uit vers 34 is de zoon van Adam uit vers 31. Ook bekend als zoon des mensen, want zo is het vertaald. Maar strikt genomen moet het zijn zoon van Adam, hè? Dat is de oorspronkelijke Hebreeuwse uitdrukking. Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, dan zullen al de volken vergaderd worden, vers 32 en vers 34. Als dan zal de koning, dat is dus de zoon van Adam, maar hij is de zoon van God ook. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijn vaders, beërft dat koninkrijk. Met andere woorden, er is niet alleen sprake van ingaan in het koninkrijk, maar ook beërven van het koninkrijk. En dat is niet hetzelfde. Ik zeg altijd dat je dat moet navragen aan prins Charles van Engeland. Hè? Of hij het koninkrijk nog erft, is nog zeer de vraag. Toch? Ik denk dat ze hem over gaan slaan, maar vooruit. Maar goed, men zou het erven. En als men het erft, heeft men een kroon en een troon. En hoe dat allemaal maar heten mag. En verder ga ik op het vers niet in, want dan kom ik niet aan het eigenlijke onderwerp verder meer toe. Dus ik ga gewoon verder slaan, een paar bladzijden om. Dan kom ik terecht in Markus 4. Markus 4, vers 11. Waar de Heer spreekt in gelijkenissen. Net als in Matthäus 13. Maar nu Markus 4, vers 11. Vers 11, hij zeide tot hen, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid, hier is het enkelvoud, van het koninkrijk Gods. En hier is het dus niet koninkrijk der hemelen, maar het gaat om precies hetzelfde. Het is ook dezelfde gelegenheid die door Markus beschreven wordt, dus het kan niet missen. Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods, maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. In de Matthäus staat dan, maar deze is het niet gegeven. En het heeft precies dezelfde strekking. Want ongelovigen werden niet bekendgemaakt met de hoedanigheden van het koninkrijk, omdat ze niks aanging, ze zouden er toch niet ingaan. Maar de discipelen worden geacht die gelovigen te zijn en in hen wordt het bekendgemaakt. Hoe dat zit met de verborgenheden van het koninkrijk. En dat heeft in de praktijk betrekking op onze tegenwoordige tijd. Een verborgen koninkrijk dus. En dus niet lezen, het is u gegeven te verstaan van het koninkrijk Gods, maar te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Daar komt de klemtoon op te liggen. En dan is zo'n vers ineens ook duidelijk, lijkt mij. Daarna in Markus 9 vers 1 hebben wij een uitspraak waar de Heer zegt, voorwaar zeg ik u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is. Degenen die zeggen dat het koninkrijk nog steeds niet gekomen is, op geen enkele manier, hebben bedacht dat hier een verwijzing is naar de verheerlijking op de berg. Dat is namelijk meteen het volgende schriftgedeelte. En daar zou dit dan vervuld zijn, omdat daar 3 van de 12 discipelen getuigen waren van een verheerlijkte positie van de Heer Jezus bij gelegenheid op die berg. Nou moet ik meteen zeggen dat ik wel geloof dat de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg een uitbeelding is van Christus in de tegenwoordige tijd. Ga ik nou niet uitleggen, doe een andere keer wel weer. Daar kregen ze dus een visie op. Een blik op als het ware, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee deze uitspraak van vers 1 vervuld is geworden. Hooguit dat die uitspraak van vers 1 een toepassing kreeg daar op die berg der verheerlijking, zoals zo dikwijls met vele profetieën, maar dat de uiteindelijke vervulling daarvan op zich liet wachten. En dat betekent dus dat als sommigen van die discipelen dan, of sommigen, er staat niet van de discipelen, maar er staat sommigen van degenen die hier staan, zouden het koninkrijk zien, dat wil zeggen, zullen zien dat het met kracht gekomen is, dan betekent het dus dat na de opstanding van Christus dat koninkrijk met kracht kwam, althans, men heeft het gezien. Nou ja, ze hebben iets gezien van dat verborgen koninkrijk. Waarom ook niet? Van ons wordt gezegd dat wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Terwijl in het vers daarvoor staat, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Er staat toch, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Het is maar wat je onder zien wil of moet verstaan, afhankelijk van de context. In ieder geval, sommigen van die hier stonden, hebben immers de opgewekte gezien en hebben de Heer Jezus gezien als de gekroonde met eer en heerlijkheid, zelfs letterlijk, toch? Opdat ze zijn getuigen zouden zijn bij het volk, heet dat later in Handelingen. En dan was het toch het koninkrijk. Ze hebben toch de koning gezien. En ze hebben de krachten van de toekomende eeuw en daarmee van het koninkrijk gesmaakt, met dank aan Hebreeën 6... voor de uitdrukking, enzovoorts. Lijkt me ook echt niet zo moeilijk. Daarna neem ik u mee naar het Lucas-evangelie, Lucas 8, vers 10. Die kent u al, maar met opzet lees ik hem, want het is van belang te zien dat het herhaald wordt, hè. 8 vers 10 van Lucas, hij zeide, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, Naar aanleiding van dat de Heer in gelijkenissen begon te spreken, net als in Matthäus en Marcus. U is het gegeven de verborgenheden, nu is het weer meervoud, net als in Matthäus. Maar het is Koninkrijk Gods, net als in Marcus. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Want daartoe dienen gelijkenissen om waarheden te verbergen voor degene die het niks aangaat. Daarna wordt het uitgelegd, die gelijkenis van het zaad, maar dat was in Matthäus en Marcus ook zo. Maar het wordt uitgelegd niet aan het publiek, maar alleen aan de discipelen. In huis zelf staat erbij, later, niet meer in publiek. Verborgen koninkrijk dus. En daarna ook in Lucas 9, vers 27, lezen wij: er zijn sommigen dergenen die hier staan die de dood niet zullen smaken totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. Het is dezelfde gelegenheid als die uit Marcus 9, net voor de verheerlijking op de berg. Maar ik blijf volhouden dat de verheerlijking op de berg niet het koninkrijk was, maar een uitbeelding daarvan, een type daarvan. Met andere woorden, er zijn mensen die geleefd hebben tot na de opstanding van Christus in elk geval, en die verheerlijkte Christus en dus de koning en dan dus het koninkrijk gezien hebben. En ook gepredikt, maar dat blijkt later wel, want er staat er ook inderdaad. Dan Lucas 12, dus een paar bladzijden verder. Lucas 12, vers 32, waar staat: vrees niet, gij klein kuddeken, gezegd tot gelovigen. Eigenlijk moet ik vers 31 meelezen, het vers daarvoor. Zoek het koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Staat in Matthäus ook trouwens. Vrees niet, gij klein kuddeken, want het is uw vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. Of dat ook betekent erven, is niet met zekerheid te zeggen, maar het lijkt mij wel. In ieder geval, als het tot de gelovigen hier gezegd wordt, van hen weten wij dat in elk geval, voor zover ze geleefd hebben tot na de opstanding van Christus, behoren ze bij de gemeente en zijn ze dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En wordt hun het koninkrijk dus inderdaad gegeven in de zin van dat zij het koninkrijk beërven. En dat is dan meer dan het ingaan daarin. Maar als je het alleen op dit vers moet baseren, dan is het wat zwak natuurlijk. En daarna in Lucas 17, daar lezen wij in vers 20, en dat is een nieuwe, Lucas 17 vers 20, en gevraagd zijnde van de fariseeën, Joodse orthodoxie, wanneer het koninkrijk Gods komen zou, en dat is dus wel degelijk een aards koninkrijk, heeft hij hun geantwoord en gezegd: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: ziet hier of zie daar. Want het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. En vooral goed lezen, hè? Niet het koninkrijk is of zal niet zijn met uiterlijk gelaat. Maar ziet, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Want het hele punt is dat het wel degelijk gekomen is volgens de Bijbelse terminologie, maar niet geopenbaard. Dat wil zeggen, het koninkrijk is opgericht en u en ik als gelovigen, we hebben onze stoel niet verlaten bij wijze van spreken, maar we hebben er deel aan gekregen, dan kwam het dus tot ons. Dat is maar van één kant geredeneerd, ik ben mij dat bewust. Maar doet er niet toe, het is in overeenstemming met hoe de Bijbel het zegt. En dus, het komt wel, maar niet met uiterlijk gelaat. En uiterlijk en gelaat is twee keer hetzelfde uiteraard. Dat wil zeggen, men zou het aan de buitenkant er niet aan afzien, overeenkomend met Hebreeën 2. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar daarom is het wel zo. En sommigen hebben er wel iets van gezien, in die aankondigingen hebben we dat er straks gelezen, omdat ze tekenen gezien hebben en omdat ze de Heer zelf gezien hebben na zijn opstanding. Maar dat betreft alleen de eerste generatie, en niet allen, maar sommigen uit de eerste generatie van de gemeente, dus van het christendom zal ik maar zeggen. Maar kenmerkend voor de hele periode van de gemeente, van de roeping van de gemeente, is dat er niks te zien valt. God werkt in het verborgene. Christus heeft zich verborgen. Wij zijn met Christus verborgen in God, Colossenzen 3. Zijn koninkrijk is verborgen en dus valt er niks te zien. En dus het koninkrijk komt, althans aanvankelijk, niet met uiterlijk gelaat, want het is binnenin u lieden. En vers 22 legt het nog uit en zegt, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des mensen te zien en gij zult niet zien. Er valt niks te zien. En het sluit aan bij zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. En dat is een speciale zalenspreking over de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd uiteraard. Want die behoren tot de gemeente. Hebben deel gekregen aan wat Hebreeën 2 noemt die grote zaligheid. Of wat genoemd wordt in Thessalonicenzen, meen ik, de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. En dus vers 23, ze zullen tot u zeggen, ziet hier of zie daar, voici of voilà. Daar is hij, gaat niet heen en volgt niet, want er is niks te zien. Er zal pas wat te zien zijn na de 70ste week van Daniël, nadat hij zijn voeten zal gezet hebben op de Olijfberg. En dus is er sprake van een verborgen koninkrijk. En nu op andere wijze beschreven dan voorheen. Daar moet ik aan toevoegen, Lucas 19, dat vind ik ook een prachtige uitspraak en zeer illustratief. Daar is de Heer Jezus onderweg naar Jeruzalem, ook naar de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Maar dat werd het niet, dat weet u, hè? Daar ging wat mis. Maar daar staat dan in vers 11, en dan is men op onderweg, want in de volgende pericoop vind je de beschrijving van die zogenoemde intocht. Maar er staat er in vers 11 van Lucas 19, en als zij dat hoorden, namelijk vers 10, dat de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, wat zou de Zoon des mensen komen doen? Buiten elk schriftverband, wat zou de Zoon des mensen komen doen? Een koninkrijk oprichten, want de Zoon des mensen is de zoon van Adam en dus de erfgenaam van degene aan wie heel de aarde onderworpen zal worden. Daarom heeft God hem alle oordeel gegeven, heeft de Vader hem alle oordeel gegeven, omdat hij des mensen zoon is, staat er in Johannes 5. De Zoon des mensen. Maar, zegt de Heer, de Zoon des mensen is niet gekomen om koninkrijk op te richten zozeer, maar de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat is wat hij nog steeds doet trouwens. Uitsluitend, want de openbaring van zijn koninkrijk wacht op de toekomst. En dan staat er, en als zij dat hoorden, vers 11, voegde hij daarbij. En dan staat er dus al twee keer hetzelfde, want het gaat erom dat de nu volgende gelijkenis hoort bij vers 10. Waar staat dat de Zoon des mensen kwam of gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dus niet primair om zijn koninkrijk hier op aarde zichtbaar te vestigen. En dus zijn hij een gelijkenis en gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. De hemelen lazen wij al enige malen. En dat past precies, want er staat, omdat hij nabij Jeruzalem was, en daar moet het koninkrijk beginnen, en omdat zij meende dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En daarom vertelt hij een gelijkenis, en dan weet je meteen wat de strekking van de gelijkenis is. Namelijk dat het koninkrijk Gods niet terstond zou openbaar worden. En openbaar worden is het tegenovergestelde van verbergen. En dus houdt het in dat het koninkrijk verborgen zou worden om pas later geopenbaard te worden. En dat zijn de goede Bijbelse onderscheidingen. Wij leven in de dagen waarin het koninkrijk verborgen is. En wij worden in dat koninkrijk en met dat koninkrijk verborgen. Nu, want ons leven is met Christus verborgen in God, heet dat ongeveer in Colossenzen 3 vers 3. Want het koninkrijk zou niet terstond, maar pas veel later openbaar worden. En daarna, na die gelijkenis, gingen ze naar Jeruzalem. Toen zag de Heer Jeruzalem liggen bij de afgang des Olijfbergs. Het was het einde van het feest, want hij weende over de stad en kondigde aan dat Jeruzalem zou verwoest worden, want er komt geen koninkrijk. Nou ja, er zou een koninkrijk komen, maar toen niet. Het was toen het einde van de 69ste week van Daniël. Het zou moeten wachten tot het einde van de 70ste week van Daniël. En wel op dezelfde datum, de 10e van de eerste maand. Maar goed, daar hebben we het nu vandaag niet over verder, hè? Verberging van het koninkrijk dus. Daarna nog even in Lucas 22, waar wij uitdrukkelijk lezen in Lucas 22, vers 29. Waar de Heer zegt tot zijn discipelen, tot degenen die steeds met hem gebleven zijn in zijn verzoekingen, vers 28, tot hen zegt hij in vers 29, en ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft. Dat is een prachtige en heel duidelijke uitspraak, waarbij de Heer Jezus zegt dat het gaat om een koninkrijk van zijn vader, koninkrijk Gods dus, dat gegeven werd aan de zoon, of zou worden aan hem, aan de zoon namelijk. En hij geeft het weer aan degene die steeds met hem gebleven zijn in zijn verzoekingen. Kortom, die het woord zijn leidzaamheid bewaard hebben, met dank aan Openbaring 3. Op dezelfde wijze. En u begrijpt toch, de Heer is niet maar het koninkrijk ingegaan, zodat zijn discipelen het ook in zouden gaan. Maar de Heer heeft het koninkrijk geërfd, zoals de discipelen het zouden erven. En dat het daarom gaat, blijkt ook uit het volgende vers. Want daar staat, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende met name de 12 verslachten Israëls. Want het gaat erom dat deze discipelen zouden behoren tot de gemeente. En de gemeente als zodanig neemt een positie in hoger dan de 12 geslachten Israëls. Al was het maar omdat de gemeente eventueel beschouwd wordt als eerstgeborene uit de 12 geslachten van Israël. Maar die laat ik ook verder maar buiten beschouwing vandaag. Hè? Het gaat om erven, de Heer wist het precies en kondigt het hier aan. Dat is niet de late Paulinische vinding, maar in tegendeel, we vinden het hier gewoon in Lucas vermeld. Daarna noem ik u Johannes hoofdstuk 18, want nou gaat het ineens snel hoor. De term komt nou niet meer zo heel vaak voor. Johannes 18, vers 36, waar de Heer Jezus, die geacht werd koning der Joden te zijn, voor Pilatus staat, die geacht wordt ook een soort van koning te zijn. Nou, de vertegenwoordiger van de keizer. En toen vroeg Pilatus hem, zijt gij dan een koning? Dat een moet je inslikken. Er staat gewoon, zijt gij dan koning? Dat is ook goed Nederlands. Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Zo van, dat zijn uw woorden, ik heb dat nooit beweerd. Gij zegt dat. En daarna geeft u commentaar en zegt, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis zal geven. Hij zal van de waarheid getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Met andere woorden, toch niet koning, in ieder geval voorlopig niet. Maar het staat al in het voorgaande vers zelfs, vers 36... waar gevraagd wordt, zijt gij koning der Joden, enzovoorts. Hè? En dan zegt de Heer in vers 36, indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet ware overgeleverd. Zodat hij niet koning is der Joden, en sowieso geen koning. En dan komt de clou, hij zegt, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Hij zegt niet, maar mijn koninkrijk is niet van hier. Hij zegt, maar nu, en nu betekent tot op heden, zeg ik altijd, hè? Tot vandaag, met een terugblik naar wat geweest is. Tot op heden is mijn koninkrijk niet van hier, maar toch op zijn minst suggererend, en als u mij vraagt, implicerend dat er een tijd zou komen waarin dat koninkrijk van Christus wel degelijk van hier zou zijn. En dan klopt het allemaal precies. Daarna komen wij terecht in Handelingen. In Handelingen 1, vers 6, lezen wij de beroemde vraag, en dat is eigenlijk het thema waar we het nu ook ongeveer over hebben. De beroemde vraag, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En vandaag ben ik er maar snel mee deze keer. Hè. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? Is ook wel erg veel gevraagd in één keer. Want het antwoord moet zijn, ja, hij zou het oprichten, maar niet aan Israël, of toch wel? Je kan moeilijk zeggen, ja, wel, ja, hij zou het koninkrijk oprichten aan Israël. Misschien 10 stammen. Of toch niet aan Israël, maar aan de gemeente. enzovoort. Maar dan kom je weer niet weg met wederoprichten, want het was nog niet opgericht dan, als het over de gemeente gaat. Dus je krijgt allerlei problemen. En het antwoord is dus niet ja en niet nee. Maar er komt een uitspraak, een algemene uitspraak. Maak je er geen zorgen over. In ieder geval, je zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En gij zult mijn getuige zijn. Zult Jeruzalem als in geheel Judea, in Samaria, het einde der aarde. En het is niet ja en het is niet nee. Dus het geeft je geen antwoord daarop. Maar het past wel in wat wij tot nog toe, notabene, in de evangeliën gevonden hebben. Namelijk dat het koninkrijk zou worden opgericht, zou komen, zou je ook nog kunnen zeggen, maar niet met uiterlijk gelaat. Het zou verborgen blijven, het zou pas in een later stadium geopenbaard worden en komen tot Israël. Dat is het antwoord. En dat verandert niet meer in wat hierna komt. Die dingen zijn al uiteengezet in het voorgaande, zie je? En dat verandert domweg niet meer. Wat wij vinden is dat in Handelingen nog een paar keer die term Koninkrijk Gods gebruikt wordt. Maar het doet verder ook weinig ter zake. Eigenlijk wat nog ter zake doet wellicht is Handelingen 28. Omdat dat een schriftgedeelte is dat in dit conflict nogal eens gehanteerd wordt. Omdat de apostel Paulus daar aan het eind van zijn loopbaan voor zover in de Bijbel vermeld, in gesprek is met de Joden in zijn gevangenis. En daar staat in vers 23 dat ze, de Joden bij hem thuis kwamen. Nou ja, waar hij gevangen zat officieel. En daar staat, er kwamen velen in zijn woonplaats, Handelingen 28 vers 23. Den welken, dat wil zeggen aan welke, hij het koninkrijk Gods uitlegde. Aan Joden legde Paulus het koninkrijk Gods uit. Heb je dat? Dus het gaat echt over koninkrijk. En als koninkrijk niet de gemeente is, betekent dat je geen gemeentelijke waarheid kunt vinden in heel Handelingen. En ultradispensationalisten leren dat ook daadwerkelijk. Waar je het dan wel moet vinden, dat weten zij ook niet. Maar nou ja, de Heer heeft het hen geopenbaard, schijnt het, hoe het dan wel zit. Maar in de Bijbel kun je het niet meer vinden. En sommigen zeggen dat ook glashard. Paulus legt aan hen het koninkrijk Gods uit. En dan in vers 31... waar staat dat Paulus twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning bleef en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods, lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd, dus dat deed hij nog 2 jaar lang in zijn gevangenschap ook, het koninkrijk Gods prediken. Maar kijk, de clue zit hem natuurlijk toch in vers 23... aan welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. Mijn standaard commentaar op het vers blijft gewoon, en ik kan het dus ook niet anders zeggen, wat valt er nou eigenlijk aan uit te leggen? Bovendien, wat moet je nou aan Joden uitleggen over het koninkrijk Gods? Dat moet dan toch gewoon zijn dat de Messias zou komen en een koninkrijk zou oprichten. Wat wou je eraan uitleggen? En het antwoord is simpel, dit wat je uit moet leggen, wat Paulus ongetwijfeld gedaan heeft, is dat het koninkrijk wel zou komen, maar dat het pas geopenbaard wordt als het Joodse volk tot geloof komt aan het eind van de 7e week van Daniel. En in afwachting daarvan heeft de Heer alle tijd, want hij moet zich toch eerst een regering verzamelen. Een kabinet samenstellen, zal ik maar zeggen. Of weet zoiets. Hij verzamelt zich die gemeente van eerstgeborenen eerst. In de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En verborgenheden per definitie moeten nou eenmaal uitgelegd worden. En dat is wat hij doet. En als hij daarna zegt in Handelingen 28, vers 28. Het zij u dan bekend. Dan wil dat woordje dan zeggen dat het de samenvatting is van wat vooraf ging. Het zij u dan bekend, dat wil zeggen het is niet nieuw wat hij nu zegt, maar hij vat het zo kort mogelijk samen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezond is en die zullen horen. En de ultradispensationalist leest er graag in dat Paulus hier aankondigt iets wat vanaf nu gaat gebeuren. Dat kan hij ook niet staande houden, want het blijkt dat hij ook hierna nog 2 jaar lang het koninkrijk Gods predikte, volgens vers 31, dus hun leerstelling sluit niet, sowieso niet. Maar Paulus kondigt hier niet iets aan voor de toekomst. Paulus herhaalt hier de woorden van de Heer Jezus uit Matthäus 21, notabene, dat is heel wat jaren daarvoor, enige tientallen jaren daarvoor. Toen de Heer zei, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen, gegeven aan een ander volk, dat zijn vruchten zal voortbrengen. En hier staat bijna letterlijk hetzelfde. Het is de heidenen gezonden en die zullen horen. Dat is toch hetzelfde als het wordt aan een ander volk gegeven en het zal zijn vrucht voortbrengen. Als ik tenminste niet op de allerkleinste details inga. En bovendien, de voorgaande hoofdstukken bevestigen dat dit gebeurd is. Dat staat hier trouwens ook niet voor het eerst, want het is vanaf het begin van Handelingen op dezelfde wijze medegedeeld. En daar gaat het maar om. Ja, nou ben ik over mijn tijd heen natuurlijk, zo gaat het altijd. Want eigenlijk moet ik natuurlijk lezen, nou dan zoek ik het niet op en lees ik het voor, hè, uit de brieven. Want in de brieven komt het niet zo vaak voor. Voor de statistiek gooi ik het er dan achteraan, hè. In Romeinen 14, vers 17, alle teksten in de brieven waar het koninkrijk genoemd wordt. Hè? Waar het woord maar voorkomt. Hè? Romeinen 14, vers 17, het koninkrijk gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Hetgeen alleen betekent als deze Romeinen deel hadden aan dat koninkrijk uiteraard. Daarna 1 Korinthe 4, vers 20. Want het koninkrijk gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Want koninkrijk gods is kracht. Hadden we ook al eerder gelezen. Daarna 1 Korinthe 6, vers 9 en 10. Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk gods niet zullen beërven? En dan nog een keer vers 10. Dat nog goereerders, nog afgoldieners, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog diepe mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk gods beërven, implicerend dat er zijn die wel dat koninkrijk zouden beërven. Ja, en er zijn er zelfs die het koninkrijk ingaan en toch goereerders zijn afgodendienaars, want dat kan. Ze zijn het koninkrijk ingegaan op grond van geloof, maar ze zullen het niet erven. Dat kan ook nog. Wel erfgenaam, maar niet erven. Dan vervolgens 1 Korinthe 15 vers 24. Daarna zal het einde van de opstandingen zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Want we hebben eerder gelezen dat de Vader het koninkrijk verordineerd heeft aan de Zoon. En de Zoon verordineert het aan degene die in hem geloven, in de praktijk aan de gemeente. En aan het eind van het verhaal wordt het koninkrijk compleet en wel overgedragen aan en gewijd aan de Vader. Dat is 1 Korinthe 15 vers 24. Dan 1 Korinthe 15 vers 50. Dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Die heb ik al aangehaald, want wat daar staat is dat wij om die reden eerst veranderd moeten worden. Want we zullen wel niet allemaal slapen, maar wel veranderd worden. Opdat wij zouden erven, staat daar. Dan nog Galaten 15 vers 21. Daar staat hetzelfde als 1 Korinthe 6 vers 9 en 10. Galaten 5 vers 21. Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk gods niet zullen beërven, impliceren dat er zijn die het zullen beërven. En gezegd tot gelovigen die het koninkrijk dus al lang zijn binnengegaan. Daarna hetzelfde nog een keer in Efeze 5 vers 5. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Die uitdrukking hoef ik niet meer toe te lichten. Daarna Colossense 1 vers 13. God die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, dus het koninkrijk der duisternis. De macht der duisternis, en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Denk erom dat die vorige tekst is uit Efeze, deze is uit Colossense, dat is dus uit de brieven die Paulus in zijn gevangenschap in Rome schreef. De boodschap veranderde niet, het bleef gewoon een koninkrijk, maar het was een verborgen koninkrijk nou een keer, waarvan wij erfgenamen zouden zijn. En dus, Colossense 1 vers 13, hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon, zijner liefde, waarbij de term zijner liefde een woordspeling is feitelijk op de naam van David, hè? En dus de verwijzing naar het koninkrijk van de Zoon van David. David betekent immers de geliefde. Als je het naar het Hebreeuws vertaalt, dan krijg je al heel gauw het woord David er te staan, hè? En daarna nog Colossense 4 vers 11. Deze alleen zijn mijn medearbeiders in het koninkrijk gods. En dat betekent dus dat de apostel tot dan toe nog steeds bezig was in het koninkrijk Gods als arbeider. Maar een verborgen koninkrijk. Vandaar dat Colossense 3, daar staat het woord koninkrijk niet, maar daar staat dus die uitspraak over zoek de dingen die boven zijn. Dat is hetzelfde, zoek eerst het koninkrijk Gods. Zoek de dingen die boven zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dan heb je dus die verborgenheid. Hè? Dan nog 1 Thessalonicense 2 vers 12. Wij betuigden dat gij zult wandelen waardiglijk Gode die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Implicerend erfrecht. Niet alleen het koninkrijk ingaan, maar ook beërven. Koninkrijk met heerlijkheid dus. Dat is Thessalonicense. 1 Thessalonicense 2. Dan 2 Thessalonicense 1 vers 5. Opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods. Uit het verband blijkt dat het ook gaat om het erven daarvan. Opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods. Te erven, blijkbaar. Voor het welk gij ook lijdt, want het lijden deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, omdat we erfgenamen van het koninkrijk zijn, maar dat was Romeinen 8. Dan heb ik nog 2 Timotheus 4 vers 1. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en, of namelijk, in zijn koninkrijk. Dat wil zeggen, als dat koninkrijk geopenbaard wordt, komt dat oordeel. Dan 2 Timotheus 4, dat zijn ongeveer de laatste woorden die we hebben van de apostel Paulus. Althans in de Bijbel. De Heere zal mij verlossen van alle boos werk. 2 Timotheus 4 vers 18. De Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dat wil zeggen, het zijn de laatste woorden van Paulus en hij noemt het koninkrijk. En bovendien spreekt hij over zijn toekomstverwachtingen. Dat is nog steeds het koninkrijk, dus er is nooit wat veranderd. Dan Hebreeën 12 vers 28. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk God mogen dienen, want waar wij nu God dienen, zullen wij dit koninkrijk beërven. Het gaat in het hoofdstuk namelijk om het eerstgeboorterecht, wordt het met name genoemd. En daar in dat hoofdstuk vond je dus ook een paar versen eerder die uitdrukking, de algemene vergadering van de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Het is de meest uitgebreide term ter aanduiding van de gemeente en er staan zelfs nog meer termen naast. En dus het ontvangen van dat koninkrijk, wij zouden het beërven. Maar ingegaan zijn we het uiteraard al. Dan nog 2 Petrus 1 vers 11. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Blijkbaar ook onder verwijzing naar het erfrecht. Rijkelijk toegevoegd worden de ingang. Als er iemand makkelijk het koninkrijk ingaat, is het uiteraard de erfgenaam van het koninkrijk. Die hoeft niet eens een pas te laten zien, denk ik altijd. Dan nog 2 teksten, dan hebben we voor de statistiek alles weer gehad. Openbaring 1 vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, een medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, etc. Het koninkrijk dus. En daarna Openbaring 12 vers 10. En dat is de laatste keer dat het koninkrijk genoemd wordt. Althans, het woord, hè. Openbaring 12 vers 10. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht is geworden van zijn Christus. Dan heb je het weer. De Vader, de Zoon, maar daarmee ook uiteraard de gemeente. Dan hebben we alle schriftplaatsen in de Nieuwtestamentische brieven gehad waar koninkrijk genoemd wordt. Het levert niet één probleem op. Het idee is inderdaad dat wij burgers zijn van het koninkrijk, maar dat wij bovendien geroepen zijn, bestemd zijn om dat koninkrijk te erven. Hetgeen uit heel andere uitdrukkingen ook blijkt, want de Heer Jezus verordineerde niet alleen ons het koninkrijk. In Efeze 1 staat dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling, tot erfrecht namelijk, en in dat begrip zit het uiteraard ook. En bovendien zit het ook in het begrip roeping. We zijn geroepen tot zoonstelling, tot erfrecht enzovoorts. Hè. Dus als er dan al in de heilsgeschiedenis sprake is van een koninkrijk, dan toch zeker in onze dagen, waarin dat koninkrijk officieel reeds bestaat, in de praktijk in oprichting is, en in de toekomst zal het daarna, in de wederkomst van Christus, samen met de gemeente overigens, zal dat koninkrijk geopenbaard worden. En in het koninkrijk, als het compleet is, in het koninkrijk neemt de gemeente met Christus de meest vooraanstaande plaats daarin in. Het klinkt arrogant, maar ik heb het ook niet bedacht. Ik zeg het maar na, zoals ik het in mijn Bijbel lees. En zo is dat dus. En laat nou niemand zeggen dat wij met het koninkrijk niks te maken hebben. Het is hetzelfde als tegen het koninklijk huis te zeggen. Of van mijn part tegen het kabinet, de ministerraad. Of van mijn part tegen de Raad van State te zeggen. Jullie hebben met het koninkrijk de Nederlanden niks van doen. Dan zeggen ze, krijg nou gauw wat. Want dan moet je een beetje haast praten dan, hè. Natuurlijk is er onderscheid. Maar men zou beseffen, wij zouden beseffen, dat wij wel degelijk deel hebben aan dat koninkrijk van Christus. Het mag dan zo zijn dat het tot op heden niet geopenbaard is, maar daarom staat het wel. Sterker nog, de Heer werkt eraan en doet het hoogste werk wat daarin gedaan zou worden. Want de openbaring van het koninkrijk in de toekomst neemt niet 2000 jaar, maar slechts 40. Dat is gewoon de uitwerking van wat inmiddels tot stand gebracht is. In onze tegenwoordige tijd, in de dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En daar zullen we het bij laten, want het is echt de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij deel mogen hebben aan dat Koninkrijk dat tot stand gekomen is in de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we mogen beseffen dat u uw koning gesteld hebt over Sion, de berg van uw heiligheid. Maar ook dat wij mochten komen tot die ontastelijke berg Sion, tot dat hemelse Jeruzalem, en dat wij als eerstelingen deel hebben gekregen aan uw koninkrijk. Een koninkrijk dat weliswaar nog verborgen is, maar daarmee niet minder reëel. We zeggen u daarom ook dank dat we mogen uitzien naar die dagen waarin dat koninkrijk en daarmee uw heerlijkheid, maar ook onze heerlijkheid, zal geopenbaard worden. Aan Israël en aan de volkeren. De dagen waarin uw koninkrijk gestalte zal krijgen in heel de schepping en waarin heel de wereld vol zal zijn van kennis des Heren. Maar in afwachting daarvan mogen wij ons toevertrouwen aan het werk dat u in onze dagen doet. Waarin u zich een volk verzamelt uit de heidenen, een volk u ten eigendom, een volk van eerstelingen, een volk ook van koningen en priesters die u verzamelt voor uw naam. Opdat dat volk, uw gemeente, als uw lichaam deel zal hebben aan uw heerlijkheid. En we danken u, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien. Naar die heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden. We danken u te mogen weten dat u een goed werk aan ons begonnen hebt en dat voleindigen wil tot op de dag van Christus. In afwachting van de verdere voortzetting van uw werk aan Israël en de volkeren. Wij bevelen ons dan ook bij u aan, Vader. Opdat uw geest in ons mogen werken, opdat uw woord in onze harten mogen geplant worden. Opdat we niet zouden wandelen in onzekerheid en in duisternis zoals de wereld. Maar opdat wij die geplaatst zijn in het licht en in het koninkrijk van uw geliefde Zoon, zouden wandelen in dat licht en zouden werken doen der bekering waardig. Wees u dan ons nabij, Vader, met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.